De tekst voor het nieuwe thema komt uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. En zoals we al weten gaat het over het thema het Koninkrijk van God dit jaar. Voornamelijk. Of ook wel gezegd het Koninkrijk der Hemelen. Koninkrijk der Hemelen is een beetje hetzelfde als Koninkrijk der God. Het is van een ander standpunt gezien, maar het gaat over hetzelfde. Het is het Koninkrijk van Gods Zoon. En zoals al eerder aangehaald is dat het thema waar Jezus over sprak. Dit was wat hij kwam verkondigen. In het Nieuwe Testament hebben we al 144 keer dat er over het Koninkrijk van God wordt gesproken. Alleen in het Matthäus-evangelie wordt het al meer dan 50 keer door Jezus zelf aangehaald. Als hij na zijn opstanding onder de discipelen is, is dat het thema wat hij brengt, het Koninkrijk van God. En hij doet er alles aan om dat maar een beetje begrijpelijk te maken, want het was zo anders als dat zij gewend waren. Het is dus een belangrijk thema en wij gaan er dus ook het komende jaar mee bezig zijn. En de tekst die we daaraan koppelen, die ga ik u nu onthullen. Als ik hem eraf krijg. Verlost uit de macht van de duisternis. Overgebracht in het koninkrijk van de Zoon. En daar staat eigenlijk nog achter, als je de tekst leest, de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonde. Maar dat werd een beetje te lang voor het bord, dus we hebben het ietsje ingekort. Maar verlost uit de macht van de duisternis. Daar heb ik nog iets voor. Je ziet, kosten nog moeite wordt gespaard. Moet ik even kijken of ik dat goed voor elkaar krijg natuurlijk. Overal is aangedacht. Het is wat, hè? Zo. Hangt hier duisternis? Ja. Duister. Duist. Wij zijn overgeplaatst van de duisternis. Ik heb het duist genoemd, want het kwam mooi uit. Zoons. En duist. Duist is eigenlijk de verkorte vorm. Je hebt duist, duister, duisterst. Net zoals mooi, mooier, mooist, heb je duist, duister, duisterst. Dus duist. We zijn getrokken uit het Duitsland en we zijn overgeplaatst, getrokken uit het Duitsland en geplaatst in zoonsland. We leefden in de duisternis, vervreemd van God, zonder hoop in deze wereld. Er was helemaal niks. En dan worden we overgebracht in zijn koninkrijk. Dat is gebeurd als je gelooft. Getrokken uit die invloed van die duisternis, die de wereld is. Getrokken uit een wereld die in zonde ligt, waar alles draait om macht, om geld, om verslaving, egoïsme, om misbruik, om geweld, om fake news, om, hoe noem je die dingen, fake video's en deep fake, noem je dat geloof ik. Verwarring alom. Ben ik nou een meisje of ben ik een jongen of ben ik het, wat ben ik eigenlijk? LHBTIQRSTUVW. En dan te midden van die chaos hebben we een God die zegt van ik trek jou daaruit en ik plaats jou in mijn koninkrijk. Hoe mooi is dat? En dan hebben we een God die dat doet omdat hij ons lief heeft en door zijn geest tot hem wil trekken uit die duisternis in zijn licht. Die ons in het chaos van het leven vrede geeft, betekenis geeft, ons helpt, ons blijdschap geeft, hoop geeft, een toekomst geeft. Geen fake news, maar faith news. Dat is wat we ontvangen. Geloof, van duister naar luister. Oftewel, heerlijkheid is een ander woord. En eigenlijk is dat waar het Oude Testament al mee begint. En ik wil u vanochtend dan ook meenemen, eigenlijk door de verhaallijn van de Bijbel, waar het ook uit blijkt. Genesis begint er al gelijk mee. Daar staat, de aarde nu was woest en ledig. Duisternis lag over de watervloed, duisternis. En de geest God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Dat is God. Hij zweeft over de duisternis en zegt, laat er licht zijn. En er was licht. Verlost uit de macht van de duisternis, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon. Verlost, bevrijd, eruit getrokken, overgebracht. Dat is wat er gebeurt door de liefde van de Vader, door het geloof in de Zoon, door de genade van Hem en door de wedergeboorte door de Heilige Geest. Word je daarin geplaatst. Puur uit genade. En daarom is de titel van vandaag grensovergang. Grensovergang. En dat verlossen en overbrengen van het een van het duister naar de Zoon is het verhaal wat door heel de Bijbel heen gaat. Het is Gods verhaal. De eerste keer, en ik wil u daarom ook vanochtend even meenemen in een aantal stappen waarin we dat kunnen zien, dat het continu Gods verhaal is om ons te brengen van het duisterland naar het zoonsland, naar het koninkrijk, naar koningskinderen te zijn. Dat wil Hij doen, door heel de Bijbel heen. En de eerste keer komen we dat al tegen, dat wij koningskinderen mogen zijn, komen de eerste keer dat het wordt genoemd is in Genesis 1, op de eerste bladzij van de Bijbel. Kom je dat al tegen? In het eerste bladzij van de Bijbel staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde, het was goed. En in die tuin schept Hij de mens en gaat een verbond met ze aan. En dat is Adam en Eva. En zij wandelen in zijn aanwezigheid, in zijn koninkrijk. En een rechtstreeks relatie met God. En het was goed, het was super goed, het was super, super tof. En al gelijk in Genesis lezen we dat er staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen. Heersen is gelijk een koninklijke term, een koning die heerst. Hij zegt, maar ik heers over deze aarde, maar ik wil jullie laten meeheersen. Ik wil jullie verantwoordelijkheid geven. Ik wil jullie inzetten in mijn koninkrijk. Hij heeft de autoriteit en hij deelt die autoriteit die hij heeft met de mensen. En hij zegt, jullie mogen heersen over alles wat hier leeft. Hij gaf ze medezeggenschap met zijn koninkrijk. Ze waren op dat moment gelijk al koningskinderen. Hij schept Adam en Eva en geeft ze gelijk koningschap, koningskinderen te zijn. Jullie mogen heersen samen met mij. En daarin wisten zij dat ze ook beslissingen konden nemen die goed waren, want God wist wat goed en kwaad was. Daar werden ze door geleid, totdat zij worden verleid. En denken hun eigen koninkrijk te moeten bouwen, en waarin zij denken dat te weten wat goed en wat kwaad is. En dat loopt dan ook helemaal uit de hand. Ze gaan hun eigen koninkrijk vormen. Wordt ook wel genoemd de God van deze eeuw. Maar hun koninkrijk past niet binnen Gods koninkrijk en ze gaan die grens over. Grens over naar duister. En de eerste doden vallen, de eerste bedriegingen vinden plaats. Het wordt een duisterland. Het wordt zelfs zo erg dat heel de aarde vol is van slechtheid. Alles is slecht. Mensen denken slecht, doen slecht. Alles is chaos geworden. En wat moet God dan doen? Nou, Hij doet hetzelfde. Hij roept mensen tot zich waarmee Hij opnieuw begint van het duister naar het licht. En Hij roept Noach. Noach en zijn gezin. Hij zegt, Noach, met jou ga ik opnieuw beginnen. Ze worden overgebracht naar een nieuw land. Al het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En ze beginnen in een nieuw land. En het eerste wat Noach doet, als hij stappen zet op het land, is een altaar bouwen. Een altaar bouwen en hij geeft dan een welriekende reuk die van God opstijgt en zegt, Heer, ik ben in uw koninkrijk. Ik mag hier heersen met u. En God zegent dat en hij geeft hen weer dezelfde taak. Hij zegt, je mag heersen. Hij zegt, alles wat kruipt, wat zwemt, wat vliegt, wat beweegt, alles wat beweegt, daar mag je over heersen. Wees mijn koningskind. Je mag met mij samen regeren op deze aarde. Koninklijke autoriteit. Heers, zegt hij. Maar dat gaat niet lang goed. In Genesis 11 lezen we alweer dat de mensen hun eigen God willen zijn. Ze bouwen een toren naar de hemel toe. Want ja, ze willen hun eigen God zijn en hun eigen plekje in de hemel bereiken. En God ziet dat en daalt neer en verspreidt hun over heel de wereld. En ze zijn terug in het land van duist. Chaos. Vervreemd van God. Verdeeld. Een wereld zonder God, zonder hoop. En wat moet God dan doen? Hetzelfde. Hij begint weer opnieuw. Weer roept hij mensen tot zich. En in dit geval is het Abraham en zijn gezin. Hij zegt: Abraham, ga uit je land. Ik zal jou een land wijzen waar wij samen kunnen regeren. En hij zegt: ik zal je zegenen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal met je zijn. Ik zal jouw God zijn. En Abraham gaat op weg met zijn gezin. En het gaat een tijdje goed. Het moet ook, kan ook niet anders, want het staat, Abraham is een man vol van geloof. En ja, er was wel strijd, maar het gaat goed. Maar dan volgen Isaac en Jacob en daar gaat het alweer wat een beetje mis. Er is verdeeldheid in het gezin, verdeeldheid onder de broers. Vader wordt belazerd, moeder strekt de kant van de een van de zonen, vader van de andere kant. Er is verdeeldheid in het hele gezin en langzaam gaan ze weer richting Duitsland. En Jacob, die krijgt 12 zonen, de aartsvaders, en ook daar ontstaat tweedracht. Jozef, die willen ze vermoorden. Nou, er komt wat ruzie over en door oneenigheid wordt hij als slaaf verkocht naar Egypte. Vader wordt belazerd en uiteindelijk belandt heel het gezin met al zijn afstammelingen in Egypte. Overheerst door de farao. De meest waarloze plek die je kon zijn. En Egypte wordt in de Bijbel altijd vergeleken met de wereld, de zonde, de chaos. En daar voltrekt zich dan ook die ellende. Met farao als heerser, die denkt dat hij de wereld onder controle heeft. Die goed vindt wat kwaad is. Die het best vindt als kinderen worden vermoord. Dat is best goed. En alles wordt een chaos en het volk is 400 jaar lang slaaf. Duister, ellende, chaos, zonder God in die wereld, zonder hoop. Daar zitten ze in, Duitsland, overheerst door een vreemd volk. En wat moet God dan? Hetzelfde, hij begint weer opnieuw. Hij kiest weer een gezin uit. En in dit geval is het gezin van Mozes. Mozes komt via een arkje in het gezin van de farao op een hele bijzondere manier. En daar begint de reis van God met hem. En de dag komt dat Mozes en Aaron naar de farao moeten gaan. Ik zei even heel snel. Naar de farao moeten gaan om te zeggen dat de God van de Hebreeën die gaat dit volk verlossen. Farao zegt: ik ken jouw God niet. Ik ben God. En hij gaat daar het gevecht aan met de God van Israël. Ze trekken allebei de bokshandschoenen aan en ze gaan het gevecht aan. Met een heleboel gevolgen. En rara, wie wint? Het volk wordt verlost, gaat naar het land, op weg naar het beloofde land. Ze gaan door de Schelfzee en gaan naar de overkant. En daar zingt Mozes een lied. Met onder andere de woorden: de Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. God is koning. Wij zijn zijn koningskinderen. Wij mogen naar een nieuw land gaan met hem. Hij mag heersen, wij met hem. En ze zijn weer terug in zoons land. Koningskinderen geworden. Dat is wat God wil. Altijd die relatie met hun. En ze komen dan bij die berg Sinaï. Daar krijgen ze de wet op een gegeven moment. Daar gaat God weer een verbintenis met hen aan. Hij wil een koninkrijk bouwen. En hij zegt daar zelfs letterlijk in Exodus 19, heel de aarde is van mij en u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Hij zegt, aarde is van mij, maar ik deel het met jullie. Jullie zijn koningskinderen, jullie mogen heersen, jullie mogen priesters zijn, jullie mogen daarin werken, jullie mogen een heilig volk zijn, direct tot mij komen, een open relatie hebben. Jullie krijgen dat gezag in mijn koninkrijk. Het is een koninkrijk van priesters met een rechtstreeks relatie met God. Maar ook dat gaat langzaam weer verkeerd. Ja, ze komen uiteindelijk wel in het land, vraag niet hoe. En voordat je het weet gaat het helemaal verkeerd. De koninkrijken splitsen zich in noord en zuid. Ruzie met elkaar. En beide worden ze uiteindelijk allebei in ballingschap gebracht. De ene onder Assyriërs en de andere onder de Babyloniërs. Of overheersing over het volk, weer weg van God. Ze bevinden zich weer in Duitsland. Maar God zou God niet zijn als hij weer een oproep doet. Het is een ongelofelijke God die wij dienen. Weer roept hij mensen tot zijn koninkrijk. En deze keer zijn het Nehemia en Ezra. En daarmee, daar heeft ook JP het vorige week over gehad. Gods geest, Gods geest werkt in de koning van Perzië. En hij laat het volk weer teruggaan naar Jeruzalem om daar niet alleen Jeruzalem op te bouwen, maar ook de tempel weer op te bouwen. Het geloof weer op te bouwen. En heel het volk verzamelt zich op een gegeven moment als ze terugkomen bij de waterpoort. En Ezra gaat daar de Torah weer uitleggen. Hij vertelt alles wat er in het woord van God staat, hoe hij dingen belooft en hoe hij met hen is. En hij leest de hele dag voor. En uiteindelijk zegt het volk dan in Nehemia 8, onder het opheffen van handen zeggen zij amen, amen. Ze knielen en buigen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. En er staat, en men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Ze waren weer terug als kinderen van God. Amen, God is koning. Wij mogen zijn koningskinderen zijn. Wij mogen weer in die tempel dienen. We mogen hem weer ontmoeten. We mogen met hem samen regeren. We zijn er weer. Ook dat duurt niet lang. Profeten volgen, die oproepen tot bekering. Malachi, Zacharias, die staat vol met bekeringsoproepingen. Maar uiteindelijk is het dan 400 jaar lang stil. God openbaart zich niet. De mensen leven niet met God. Ze zijn terug bij af. Terug in het duister. Uiteindelijk niet meer onder de beheersing van Farao. Niet meer onder de beheersing van koning van Babel of van Assyrië, maar nu onder de beheersing van Caesar, de keizer van Rome. Weer een juk opgelegd, weer in het duist, weer moeite, verdrukking, chaos. En het wachten is eigenlijk, wanneer gaat dat licht weer op? En daar keken ze naar uit. Wanneer gaan we weer terug naar het koninkrijk? Dat is waar de Joden ook in de tijd van Jezus zo naar uitkeken. Wanneer komt die Messias? Wanneer komt weer zijn koninkrijk? Dat was het thema. Bevrijd worden van die onderdrukking. Beginnen weer met een nieuw koninkrijk. Weer als kinderen van hem te mogen zijn. Dat wat er in de Tenach, de Joodse Bijbel staat, dat weer waarheid mag worden. Daar keken ze naar uit. De verwachting, de Messias moet komen, de koninkrijk komt. En we zijn dan verlost uit die andere onderdrukking. Woorden van de profeet Jesaja, die kennen ze uit hun hoofd. En dat zegt, wat zegt dat? Zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen? Dat is God die spreekt. Wat nu? Ze zijn onderdrukt geweest, wat staat mij hier te doen? En zegt hij, daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Ze zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. En daar zegt Jesaja helemaal, voorspelt hij, voorzegt hij dat Jezus gaat komen, die heil gaat brengen. Jullie God is koning en hij komt weer naar Jeruzalem. Dat is waar ze naar uitkeken, dat was hun verwachting. God is koning en wij mogen weer meeheersen. Wanneer gaat dat gebeuren? Of de belofte uit Jeremia, die ooit eens waarheid zou gaan worden, dat zegt, zie, er komen dagen, zegt Jeremia, dat ik een nieuw verbond zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Zij zullen mij alle kennen, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. voorzegging van de komst van Jezus, de Messias. Wat keken ze daar naar uit? Wat zou dat geweldig zijn? Weer opnieuw van het duist naar het zoonschap, naar het koninkrijk. En God zou God niet zijn als hij dat niet zou doen. En het is niet zoals bij het Ferrari Formule 1 team. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen. We go from plan A to plan B. Is that okay? No, we stick to plan C. Or would you like to go to plan D? Nee, zo is God dus niet. Het is altijd hetzelfde plan. Altijd van het duister naar zijn koninkrijk. Een relatie met hem, meeregeren als zijn kinderen. Dat is zijn plan. En daartoe roept hij continu mensen op om hun die autoriteit te geven. En nu komt hij, zijn eigen zoon. Het licht is in de wereld. Hij verkondigt het koninkrijk van God, dat weer nabij is. Opnieuw komt God tevoorschijn, nu in eigen persoon. Hij verkondigt hoe de mensen weer macht kunnen krijgen om kinderen van God te worden. Hij stort zijn geest over alle vlees uit. En net als in Genesis 1 komt er weer orde in de chaos. Want God zegt, er is nu licht. Het licht. Jezus, het licht is gekomen. Het licht van de wereld. En ook hij roept weer mensen tot zich. Hij roept zijn 12 discipelen. We gaan een koninkrijk bouwen. Kom, we gaan opnieuw een koninkrijk bouwen. En hij leert ze dat met allerlei voorbeelden. Dit is wat het is. Dit is wat we gaan doen. Dit is wat jullie mogen gaan doen in mijn koninkrijk. Jullie zijn koningskinderen. En hij brengt dat koninkrijk weer tot leven door zijn dood, door zijn opstanding. En aan ieder die gelooft wordt dan weer getrokken uit het duister in het land van de Zoon. En zijn we weer geroepen om mee te mogen regeren met hem. Net als in het begin bij Adam en Eva. Continu hetzelfde plan van God. Terug naar hoe het allemaal is begonnen. En ook met ons wil hij opnieuw weer dat nieuwe verhaal beginnen. Weer opnieuw. Hij wil alle mensen weer maken tot koningskinderen. Alle mensen. Waarom? Omdat hij zo is. Hij wil zo graag die relatie met ons. Hij wil altijd weer terug naar die innige relatie die hij had met Adam en Eva. Die hij had met Abraham, die hij had met Mozes. Die hij had met Esra en nu ook met jou. Die innige relatie. Hij zegt, kom bij mij in mijn koninkrijk en wees mijn kind. En je mag samen regeren met mij als een kind van de koning. Afgelopen Prinsjesdag mocht Amalia meerijden in de glazen koets. Ja, samen met de koning en de koningin mocht zij meerijden. Ze mocht zitten op de voorste rij bij de troonrede. Daar was ze toe uitverkoren, want zij is de komende koningin. En zij is een kind van de koning. Er is zelfs overwogen, op een gegeven moment had ik gelezen, dat zij naast de koning mocht gaan plaatsnemen als hij de troonrede zou voorlezen. Dat is wat Beatrix ook had gedaan. Dat had wat Juliana had gedaan, naast de koningin zitten bij de troonrede. Want ze zijn daartoe uitverkoren om naast de koning te zitten. Meer nog geldt voor ons. Hij zit niet alleen naast ons, of voor ons, of achter ons, of onder ons, of boven ons. Hij zit in ons. We zitten niet op de voorste rij, we zitten in zijn rij. En hij bevestigt aan ons wat hij zei tegen Mozes. En ook Petrus zegt dat in 1 Petrus 2 vers 9. Zegt hij, u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Precies de woorden die hij tegen Mozes sprak, spreekt hij ook tegen ons. Je bent een heilig volk, uitverkoren, een koninklijk priesterschap. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Het was zijn initiatief om ons weer te roepen tot zijn koninkrijk, om ons koningskinderen te maken. We zijn net als Noach in het woord van God, en daar hangt ook het bord buiten, in het woord, de ark, dat is Jezus, het woord van God, die met pek besmeerd was, het bloed van het verbond, zijn wij in die ark overgebracht in een nieuw land, zijn koninkrijk, om opnieuw te beginnen met hem. En alles wordt nieuw. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En net als Noach, wat hij als eerste deed was een altaar bouwen voor een lieflijke reuk. En het eerste wat wij mogen doen is ons altaar bouwen voor een lieflijke reuk. Wat offeren wij dan daarop? Dat is wat Paulus zegt, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Het is jouw redelijke godsdienst om je lichamen te offeren, niet letterlijk natuurlijk, maar geestelijk jou in te zetten voor Gods koninkrijk. Dat is je redelijke dienst, een levend offer, om jouw leven te geven voor Hem. Heilig en voor God welbehagelijk. En dat is redelijk. Dat is redelijk. Als wij beseffen waar wij uitgetrokken zijn, en als we beseffen waarin we geplaatst zijn, dan is het heel redelijk van God om te vragen, maar wil je dan jouw leven offeren aan mij? Dat wat ik voor jou gedaan heb, ben jij bereid om ook te gaan in mijn koninkrijk? Als wij beseffen wat ons geschonken is in Christus, als wij beseffen wat het Jezus heeft gekost om ons te brengen van daar naar daar, dan is het een redelijke vraag. Als we beseffen hoe groot die liefde van God moet zijn geweest om elke keer weer opnieuw te beginnen. En het loopt weer fout, hij begint weer opnieuw, want hij wil zo graag dat we zijn kinderen zijn in zijn koninkrijk. Dat we met hem mogen heersen over alles wat hij ons geeft. Als we alleen al de waarde daarvan zouden inzien. Wat het betekent om deel te mogen zijn aan zijn koninkrijk. Maar ook wij zien dat lang niet altijd zo scherp. En leven ook wij voor een deel, soms zelfs een heel groot deel, in Duitsland. En bepalen wij zelf wel min of meer waar we ons bevinden. Eén keer zitten we hier en dan, nou, het is wel goed als ik hier ben ook, want ik heb zorg, ik heb nood, ik ben ziek. Ja, ik heb God nodig. En, ja. Maar ja, het is ook wel lekker om hier te zijn en daar een beetje de chaos, alles doen en laten wat je eigenlijk niet hier wil doen. En we gaan een beetje heen en weer en hier zingen we liederen van Heer, kom ons te hulp, geef ons onze nood en help ons. En hier is het van, nou, ik zing mijn eigen liedje van... En wij zijn vaak hier omdat we hem nodig hebben. Terwijl hij zegt van, ik wil jou graag hier hebben omdat ik jou nodig heb. Om mijn koninkrijk te bouwen. Om te tonen wie ik ben. Om te leven voor mij. In plaats van de wereld te tonen hoe goed je bent en hoe succesvol. En wat je allemaal niet kan en hoe geweldig je bent. De grootste in de wereld is het kleinste in... De kleinste in hier is het grootste. Ja? Heel andersom dus. Ik zag afgelopen week de bereidwilligheid van mensen om nog even een glimp op te vangen van Queen Elizabeth. Je zag haar niet eens. Ze lag in een wagen, in een kist met een deken erover. Je gaat ervan uit dat ze erin ligt. Mensen die stonden, en ik las dat in het AD, die stonden 30 uur in de rij om in Westminster Hall, waar ze werd overgebracht, om op die route nog even een glimp te mogen opvangen van de koningin. Ik hoorde op tv dat uiteindelijk bij de begrafenis dat mensen een hele nacht hadden doorgebracht bij het hek om nog even de koningin te zien. De auto te zien, de deken te zien. Honderdduizenden mensen hadden gereisd naar die plek. Zelfs vanuit Schotland en Wales zijn er mensen bij elkaar gekomen. Schema's werden omgegooid, agendas werden gewist. Mensen kregen heel de dag vrij van hun werk om dit te kunnen meemaken. Een overleden koningin die voorbij rijdt, die 70 jaar heeft geregeerd. En dat is geweldig. 70 jaar geregeerd over een klein stukje van deze aarde. En wij mogen komen tot een koning die al regeert van voor de grondlegging der wereld. Die regeert over heel de aarde. Hij is koning over heel de aarde en wij mogen meer dan alleen een glimp opvangen. We mogen hem leren kennen. Hij is in ons door zijn geest. Hij werkt door ons heen met zijn geest. Hoe bijzonder is dat? Jezus geeft er verschillende voorbeelden van. Hoe geweldig dat is. Hij zegt: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Hij vergelijkt zijn koninkrijk met een schat. En het woord hier is eigenlijk de schatkamer van een koning. Waar alle waardevolle dingen van de koning zijn opgeslagen. Hij zegt: dat is mijn koninkrijk, zo waardevol. En als je weet dat de mogelijkheid bestaat dat dat jouw deel wordt, die schatkamer, dan doe je er alles voor, zegt hij, om dat te kunnen krijgen. Als je weet dat er een winnend staatslot ligt in een huis en het staatslot is 10 miljoen waard en het huis staat te koop met alle inboedel en jij denkt: wow, dan verkoop je alles om dat huis te kopen van 3, 4 ton, want je wint 10 miljoen. Dan doe je alles. Zo zegt God, zo is mijn koninkrijk. Daar heb je alles voor over als je beseft wat je ontvangt. Daarachteraan zegt Jezus: ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die een mooie parel zocht. Tot hij één parel van grote waarde gevonden had, toen ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Het is weer hetzelfde thema. Gods koninkrijk is zo waardevol, zo rijk, dat je er alles voor over zou moeten kunnen hebben om daar deel aan te mogen nemen. Ja, zeg je, een pareltje, wat is nou een parel? Zoveel waarde is het, heeft het nou ook niet, een parel die in een oestertje zit. Nou, ik heb dus gelezen dat de grootste parel die ooit is gevonden, die is 25 jaar geleden gevonden in de Filipijnen. Dat heet de parel van Puerto, de Pearl of Puerto. Die is 67 centimeter lang. Dat is langer dan dit, het is ongeveer zo lang. Weegt 34 kilo, een parel. 34 kilo. Gevonden door een visser, bij toeval. Hij heeft het 10 jaar lang onder zijn bed verstopt. Geen idee wat het waard was. Is uiteindelijk ermee naar buiten gekomen en is nu in een tentoonstelling. En men schat de waarde van die parel 100 miljoen. Zo zegt Jezus, zo is mijn koninkrijk. Die is zoveel waard. En je zou er eigenlijk alles voor over moeten hebben om daaraan deel te hebben. Want je weet niet wat je ontvangt. Je zal er verbaasd van staan, zegt hij, wat mijn koninkrijk inhoudt. De waarde die het heeft, zegt ook Paulus in 1 Korinther 2 vers 9, zegt hij: wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Je hebt geen idee. Je hebt geen idee wat het betekent om deel te zijn aan zijn koninkrijk. Jezus vergelijkt het met zoveel mooie dingen. Hij vergelijkt het ook met een mens die zaad werpt. Hij zegt in Markus 4 vers 27, zegt hij, en hij slaapt, hij staat op, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort, eerst een halm, daarna een aard, daarna het volle koren in de aard. Hij zegt: het is oogsttijd. Het groeit vanzelf. God geeft daar zijn zegen aan. Hij vergelijkt het met een mosterdzaadje. Het is als een mosterdzaadje dat wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde. En toch, als het gezaaid is, komt het op en wordt groter dan alle tuingewassen. Het is oogsttijd. Als wij zaaien, geeft hij oogst. Hij geeft groei, hij geeft wasdom, hij geeft zegen. Hij wil ons zo graag deel laten zijn van zijn koninkrijk. Maar hebben we er alles voor over? Of gebruiken we regelmatig die grensovergang om weer even terug te gaan naar ons koninkrijk? Om daarna weer eens terug te gaan naar zijn koninkrijk? Ondanks dat we weten wat het hem gekost heeft om ons daar te brengen. Ondanks dat we weten dat hoe groot die schat is die ons gegeven is, verkeren we toch zo vaak in het andere land. En als we dan ons voor een groot deel in Duitsland bevinden, zijn we dan verbaasd dat er zo weinig vrucht is? Zijn we dan verbaasd dat de oogst wel groot is, maar er weinig arbeiders zijn? Zijn we dan verbaasd dat die parel die we zo graag willen hebben, dat die niet te vinden is? Zijn we dan verbaasd dat die schat die er is, dat die verborgen blijft? Zijn we dan verbaasd dat er zo weinig mensen in de dienst zijn? Zijn we dan verbaasd dat er zo weinig passie is en dat daardoor teleurstelling van ons meester maakt en we meer en meer wegzakken in het duister? En de vraag is eigenlijk, hoe graag willen wij de koning der koningen ontmoeten in ons dagelijks bestaan? Hoe graag willen we dat? Net zo graag als al die mensen die naar die koningin gingen kijken, 30 uur van tevoren daar zitten, nachten daar slapen, even een glimp opvangen. En dat we, hoe graag willen we hem ontmoeten in ons dagelijks leven? Eigenlijk wat Paulus heeft gezegd. Dat wij in zijn koninkrijk mogen meemaken wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En wat het vraagt is geloof. Geloof. Geloof dat hij in alles zal voorzien. Geloof. Geloof dat wij, als wij deel zijn van zijn koninkrijk, dat we zijn kracht zullen ontvangen. Dat hij zal zich openbaren. Het geloof dat er vrede in jou is door hem. Dat we blijdschap hebben in alle omstandigheden. Omdat hij de koning is die samen met jou wandelt. Samen met jou spreekt. Die er altijd bij is. Net als in het begin bij Adam en Eva. Hij wandelt met je. Hij spreekt met je. Hij gaat terug naar hoe het ooit begon en door de hele Bijbel heen waarheid werd. Gods koninkrijk is vrede. Gods koninkrijk is blijdschap. Gods koninkrijk is kracht. Gods koninkrijk is autoriteit. Beschikbaar voor jou en mij. Geen loze woorden, geen idee fix, geen complottheorie, maar waarheid. Geen fake news, maar faith news. Of zoals het woord zegt in Romeinen 14... Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En het is God die u roept tot zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid. En hij heeft jou geroepen om daaraan deel te nemen. En laat die roepstem niet voorbij gaan. Laat de passie voor hem niet voorbij gaan, want het heeft hem zoveel gekost om ons te brengen van het duister naar zijn koninkrijk. Besef wat hij heeft gedaan. Hij heeft ons geroepen om in zijn koninkrijk mee te mogen regeren. Om ook anderen uit de duisternis te roepen in zijn koninkrijk. En wat dat betekent in ons dagelijks leven, daar gaan we de komende zondag over spreken, want het is zo anders als je gewend bent. Gods koninkrijk zet alles op zijn kop. Alles. En heel Matthäus, de eerste, Matthäus 5, 6, 7, 8, spreekt alleen maar over het koninkrijk en hoe anders dat is. Nou, daar kunnen we preken mee vullen. En ik hoop dat we, ja, dat ter harte mogen nemen. En zoals John Patrick vorige week zei, doe het. Doe het. Wees deel van zijn koninkrijk. Wees gehoorzaam aan zijn roepstem. En bouw aan zijn koninkrijk. De Heer zegen je. Amen. Ja, vader, willen we u nog danken. Dank u dat u ons hebt overgebracht. Dank u dat we weer opnieuw, altijd opnieuw met u mogen beginnen. Dat wij het verhaal van God in ons leven zichtbaar mogen maken. Heer, doe ons zo beseffen, Heer. Echt beseffen in ons hart wat het u heeft gekost. Echt beseffen in ons hart hoe rijk de rijkdom is die ons gegeven is. Dat we het ons niet eens kunnen bedenken hoe geweldig dit kan zijn. Vader, u bent goed. U komt ons altijd weer tegemoet en de enige reden waarom u ons altijd weer roept, is omdat u ons allemaal lief hebt. Omdat u ons allemaal zo graag in uw koninkrijk ziet. Omdat u zo graag uw koninkrijk gebouwd ziet worden hier op aarde door ons heen. Uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. En daarvoor roept u ons. En ziet u er naar uit dat wij ook ons leven als een lieflijke geur voor uw aangezicht laten komen. Dank u, Heer, dat we daarover mogen hebben, dat het thema wat u zo belangrijk vindt, dat we dat zo met elkaar mogen delen. Dank u, Heer, voor alles wat u hebt gedaan, volbracht in uw Zoon Jezus Christus. Amen.